Welkom bij Bandpraat. Iedere maandag spreek ik, Timo Epping, weer een nieuwe band. We gaan beginnen. We zitten in Leiden. We zitten in herfstig Leiden. En ik zit hier gelukkig niet alleen. Er zitten mensen om ons heen, maar aan tafel zit ik met frontman van de Super Soakers, Mart. Tof dat je hier bent. Welkom.
Dankjewel. Goedenavond.
En fijn dat je in Bandpraat wil zijn om allereerst straks even naar het heden te gaan kijken. Maar ook om in jullie verleden te graven en om jullie, ik heb er zin om jullie hele verhaal uit te gaan diepen. Het verhaal van de band die op dit moment keihard rondgaat in het land door Nederland in de popronde. Maar laten we gewoon eens bij het nu beginnen. Jullie zitten letterlijk midden in de popronde. Hoe gaat het? Hoe gaat het met jullie als band? Hoe gaat het in die popronde? Hoe ervaren jullie het?
Eigenlijk gaat het heel goed. Er zaten best wel veel kinderziektes in de band. Dus bijvoorbeeld dat ik mijn snaren niet op orde heb. Of weet ik veel, iemand vrij veel ombouwtijd vroeg. En die zijn een soort van in een kort tempo worden die er gewoon uitgevrikt of zo. Omdat je wel moet. Dat is dus eigenlijk fijn. Omdat, ik weet niet, daar zit misschien wel de meeste irritatie of moeite in. En nu is het gewoon een soort van, het enige wat overblijft is als je daar komt. Alles is gefixt en je speelt zo goed mogelijk je show. En dat is wel fijn om te merken dat dan eigenlijk die kleine dingen in de show, als dat bijvoorbeeld het gemiddelde standaard gewoon steeds meer omhoog gaat. Dus dat de slechte show is prima, vind ik nu. En dat was eerst soms wel eens een afgang of gewoon echt kut. En dat is wel vooral fijn om te merken. Voor de rest is het ook wel, ik weet niet, ik had misschien verwacht dat je meer mensen zou ontmoeten. Je bent echt op die plek en je komt en gaat ook gewoon vanwege energie, denk ik. En omdat je soms zo verspreid zit. Het is meer dat je gewoon mensen hun gezichten heel vaak ziet en dat je ze dan de tweede keer makkelijker aanspreekt. Maar niet zozeer dat je echt iedereen ontmoet of zo. Valt me op.
Ja. En is het in die zin voor jullie een goede leerschool of een harde leerschool? Zoals je net eigenlijk zelf zei, we komen achter de kinderziektes die er nu in rap tempo uitgaan.
Overal goede. Ik denk dat we wel wisten dat die er waren, maar dat er gewoon of te weinig speelden. Iedereen heeft nu ook tijd vrijgemaakt om veel te spelen. En dat bevalt goed. Dus ik denk dat we dit zochten omdat we onze muziek, zeg maar, de opnames en liedjes sterker vonden dan onze live show. En die konden we nu even in een vacuüm soort van aanpakken.
Ja, en is het ook in het bandproces daarmee, hè, dat hoor je natuurlijk heel vaak. Bands willen heel graag die popronde spelen, ook als een soort opstapje naar verder, naar volgende stappen. Maar ook dat je juist door al die meters te maken zoveel mogelijk willen spelen, alles aanpakken. Dat je ook als band, letterlijk, je zit continu op elkaar in die bus in feite en in dat toeren. Dat je als band ook echt sterker wordt en meer naar elkaar toe groeit?
Ik denk eigenlijk zelfs meer dat we beter leren hoe we bij elkaar zijn zonder dat je continu samen hoeft te zijn. Ik denk dat het ook heel gezond is om niet de hele tijd met elkaar om te gaan, omdat je zoveel omgaat. Dus ik weet niet of we veel naar elkaar toe groeien, omdat we elkaar al bijna allemaal 10 jaar kennen. Dus dat hoefde niet per se.
Ja, maar is bij jullie wel het doel voor hierna? Want het is ook vaak, met bands gaat dat er vaak genoeg over in bandpraat. Dat idee van de popronde gehad, misschien eindshow spelen, eindfeest spelen. En dan voor sommige bands het zwarte gat of zelfs ophouden bestaan. Maar hopelijk voor heel veel bands doorpakken en vooral heel veel gaan doen in 2024 met een gevulde festivalzomer. Is dat voor jullie ook echt waar jullie nu al misschien op aan het voorsorteren zijn?
Ja, dat is wel het doel, ja. We hebben ook niet echt een plan B nu gemaakt, omdat we hopen dat dat gaat gebeuren. En we zijn een boeker aan het zoeken, et cetera. Ik zou het al sick vinden om een Best Kept Secret of zo te spelen. Dit jaar, maar waarschijnlijk lukt het niet. Maar vorig jaar is dan, toen we met Bumble Boy hetzelfde deden, ook gelukt. Dus wie weet. In principe zijn we een plaat aan het maken die bijna af is. Dus het zou mooi zijn als we dat gewoon soort van door kunnen pakken. En popronde is in die zin wel gewoon voornamelijk om daar makkelijker te komen en niet als doel op zich.
Ja, en verder, als we dan kijken naar de rest van dit jaar, die hebben nu 17 shows staan voor de popronde, deel daarvan gehad. Mooie festivals gespeeld, Support Personal Trainer zit er nog aan te komen. Eventjes terug, alvast ook kijkend naar dat verleden waar we het straks over gaan hebben, maar jullie zijn nu als band weer in jullie tweede jaar weer terug. Kunnen we alvast wel verklappen. Is het goed om weer terug te zijn?
Zeker. Ik denk wel een hele goede keuze is geweest. Omdat deze band gewoon goed liep, was gewoon makkelijk. Dat merken we nu nog steeds. En het was ook wel grappig omdat het vooral muzikaal heel goed klikte. Dat het gewoon fijn dat als je een liedje schrijft. Ik weet al gewoon precies, omdat ik iedereen zo lang ken, hoe iedereen speelt. Dus als je die partijen maakt, dan kun je bij wijze van dat liedje meteen dezelfde dag nog live doen. Dat vind ik zelf wel fijn, dat het zo'n soort van snel proces is. En ja, ik weet niet. Gewoon dat vertrouwen in de basis is er. Dus het voelt goed om terug te zijn. En ik merk ook wel, maar dan weet ik niet zeker of dat aan ons ligt of dat landschap is veranderd, dat het voor mij wat minder als een soort van competitie of maar meer als een vriendenpool voelt. En dat had ik vroeger eigenlijk minder. Dan werd ik altijd echt bloed. Werd ik echt geïrriteerd door mensen die dan stoer zaten te doen in de backstage. Of zeggen dugout. En dat merk ik eigenlijk nu minder of zo. Dus ik weet niet, ik vind het gewoon een soort feest van herkenning elke keer als je ergens komt.
Ja, het is wel interessant. Dat is ook een verhaal dat hangt ook heel erg aan Popronde 2022 bijvoorbeeld. Dat daar heel erg, volgens mij letterlijk, veel vriendschappen uit wordt. In bands onderling, bands die elkaar ontmoeten, die elkaar ook support slots gunnen als er een band echt doorstoot. En dat is heel interessant om dat te zien, dat je dat benoemt ook. Maar inderdaad, dat landschap bekeken vanuit een paar jaar terug, waar we straks ook de tijdlijnen bij pakken en naar jullie verleden gaan kijken. Maar is dat echt inderdaad voor jou, dat je zegt, ertussenuit geweest, een merkbaar verschil?
Ja, ik zou het dus zelf gewoon heel simpel gezelliger noemen.
Ja.
Vooral merkte ik eigenlijk vorig jaar, ik heb er nu al niet meer zoveel bij stilgestaan, maar ik weet niet, bijvoorbeeld vorig jaar ook bij de eindfeest van Popronde viel het ook op dat je dan bij wijze van al die gezichten kent. En als je elke keer op festivals komt en zo. En dat, ik had het idee dat dat vroeger niet was, maar dat kan ook zijn dat we toen 18 waren en moeilijker aansluiting vonden. Maar ik heb het idee dat het veranderd is.
Ja, maar interessant. Interessante waarneming in ieder geval. Dus, nee, goed, je zei het net ook al een beetje. We hebben het heden nu besproken. Ja, tipje van de sluier voor de toekomst al. Het album is bijna klaar. Maar dat is echt waar jullie voor 2024 nu ook hard naartoe aan het werken zijn. Los van een volle festivalagenda. Moet dat album er ook gaan komen, toch? Die debuutplaat.
Ja, dat sowieso. Ik denk dat de liedjes ongeveer af zijn, maar dat het meer opnemen kwestie is. En nu kunnen we dus niet opnemen door, ja, gewoon veel spelen.
Ja.
En we zijn in principe een akoestische show aan het uitwerken, die we ook al af en toe doen. Omdat, ik weet niet, ik heb op zondag niet altijd zin om te rammen. Afgelopen zondag wel gedaan in de kelder, maar dat vond ik eigenlijk best wel jammer. Op een of andere manier, dan eet ik liever soep. En dat past akoestisch beter bij. En het vette vind ik zelf ook dat wij, ik weet niet, heb je misschien zelf ook, maar in de winter luister ik andere muziek dan in de zomer. En dan schrijf ik ook andere muziek. Dus best veel liedjes passen niet in de set in de avond. Dus dan kunnen we dat uitwerken. Dat zou wel vet zijn om een soort van kerktour te doen, of een soort van akoestische versie van onze nummers of zo, ook nog daarnaast uit te brengen.
Ja, interessante gedachte. Het is ook inderdaad wel wat je zegt, van bepaalde sferen die je misschien hebt of waar je in zit. Of dat nou komt door, ja, de dag waar je in zit of het seizoen waar je in zit inderdaad. Dat je daardoor naar andere muziek luistert of behoefte hebt aan andere muziek ook wel. Maar dat is luisteren, maar voor jou voelt het dus ook inderdaad zo met de gedachten naar het publiek misschien wel? Of is het ook echt iets waar je dan zelf meer zin in hebt?
Nou ja, ik weet nog dat ik ooit, vroeger was ik fan van de Alalas. En toen dacht ik echt van, oh, het lijkt me zo kut om hun te zijn, of stom om hun te zijn. Want het is gewoon niet altijd zomer. En ik weet nog dat ik ooit fan was van Mac DeMarco, ook heel lang geleden. En dat ik dat in de winter gewoon echt niet aan kon horen. Dus daar zit wel echt iets. En ik merk nu dat een National en Sufjan Stevens veel vaker aanzet weer. Dus ik weet niet wat dat bij mij zo extreem is, maar ik dacht van, waarom doe ik dat in mijn muziek ook niet? Dat voelt gewoon heel logisch en ik vind het eerder gek dat niet iedereen dat doet. Dus dat ben ik nu gewoon aan het uitwerken eigenlijk.
Ja, nou, interessant. En ik ben ook wel benieuwd, dat kunnen we de luisteraars wel voorschotelen. Ook de luisteraars die via Spotify luisteren, kunnen we dit als vraag stellen in Spotify. Dus dat gaan we ook doen. Of er inderdaad zoiets bestaat als seizoensgebonden muziek. Interessante vraag. Dank ook voor die gedachte. Hey, laten we kijken. Dan pakken we nu het verleden erbij. Want ja, er ligt wel een interessant verhaal. Je zei net al, ja, we zijn al 10 jaar samen. We kennen elkaar al 10 jaar. En we moeten inderdaad ook volgens mij terug naar 2014. Als de Super Soakers min of meer beginnen met z'n vieren. Als coverband op een verjaardag.
Ja, volgens mij was het 2015. Maar dan weet ik eigenlijk, oh ja, 2014 was het inderdaad de coverband. Er is een man uit Nijmegen, of ja, uit de omstreken. Die woont in zo'n commune waar ook de gitarist van Duma woont. En weet ik veel, allemaal zo'n. En die volgens mij mee door een roosje opgezet en de eerste coffeeshop in Nederland. En die kwam altijd bij bandjes kijken. Jan Boeien heet hij. En toen had hij in één keer, had hij vroeger een bandje gemanaged. En die gitarist van die band werd toen 50. En hij was toen niet in die band, zat 18. En toen leek het hem leuk cadeau om 4 jongetjes van die leeftijd, van hoe oud hij toen was, die oude band te laten coveren op zijn verjaardag. En toen had hij ons dus, omdat hij overal kwam kijken, bij elkaar gezet. Sommigen kenden elkaar, sommigen niet. Ik kende hun dus niet. En toen hebben we dus die band gecoverd. En al die volwassen mannen moesten toen ook huilen, omdat het best wel vet is, denk ik, om je puberbandje in een soort van dezelfde vorm terug te krijgen. Dus ik vond het denk ik het beste cadeau wat ik ooit heb gehoord. En toen daarna, toen speelde ik voornamelijk veel Guitar Hero. En toen dacht ik, ik koop ook een gitaar en heb meteen liedjes geschreven. En de eerste, volgens mij hebben we het eerste optreden zelfs zittend gedaan, omdat ik niet staand gitaar kon spelen. Toen kwam maar 3 akkoorden. En een jaar later, toen weet ik veel, hebben we volgens mij 80 optredens gedaan of zo.
Ja, ja, en hoe snel dat dan ook gegaan is eigenlijk. Is dat ook ja, dat mooie, maar ook misschien wel wat maffe vertrekpunt van bij elkaar gezet worden, cover spelen. En dan komt er dus een moment van, hey, dit is tof, dit is interessant. Laten we zelf schrijven. Je gaat er nu redelijk vlot doorheen. Maar hoe is dat eigenlijk onderling zo besloten, bedacht, misschien uitgewerkt van, we zijn nu een band, we zijn de Supersokers en we gaan eigen werk schrijven? Of is dat heel organisch gegaan?
Ik denk dat, ik weet dat hun allemaal voornamelijk metal luisteren en echt voor mijn gevoel echt supergoeie muzikanten waren. Dus dat ze allemaal, vond ik toen indrukwekkend, Red Hot Chili Peppers-achtige dingen, maar ook, weet ik veel, van Metallica, et cetera. En ik hield gewoon meer van, toen van Ty Segall en wat nog meer Black Lips-achtige dingen. En ik weet nog dat ik volgens mij toen hun muzieksmaak helemaal veranderd heb met het meest heftige van mijn garage rock smaak. Wat ik toen volgens mij bij de eerste Best Kept Secret op had gedaan toen Arctic Monkeys uitkwamen. En toen dat hele programma had allemaal Waves en Tyler Creator en zo allemaal erop staan. En toen heb ik ze een soort van gemasseerd naar een soort van indie smaak. En ik weet ook dat ik heel graag in een band wou, maar ik niks kon spelen. En toen had ik in één keer 3 goede muzikanten erbij. Toen zei ik van, oké, ik schrijf wel liedjes als soort van bluff. En bij elk akkoord dat ik leerde, heb ik een nieuw liedje geschreven. En toen hadden we eigenlijk toch vrij snel een set bij elkaar. Die gewoon als het ware bij wijze van de akkoorden volgde van dat simpele akkoordenboek, zeg maar, wat ik leerde. Dus het was misschien mijn geluk dat ik vrij makkelijk liedjes schrijf, denk ik.
Is dat iets dat... Ja, als we dan even op die persoonlijke tour mogen, maar wat bij jou past ook, dat was misschien een soort van bluff. Vind je het, is dat iets waarin je jezelf uitprobeert te dagen? Dat je zegt van oké, maar dit kan ik wel, dit ga ik gewoon proberen. We zijn er nu toch, laat ik dit gaan doen?
Ik denk wel dat ik altijd probeer zeg maar precies te zijn waar je zeg maar niet verlamd raakt van het teveel. En dan zeg maar ook niet verveeld raakt van het te weinig. Zeg maar daar een beetje waar er iets op het spel staat. Dat probeer ik wel altijd te doen. Eigenlijk organisch, maar nu ik het besef, probeer ik ook nog wel een soort van naïviteit te construeren. Want dat is gewoon een fijne houding. En ook al ben ik veel te zelfreflexief om naïef te zijn, probeer ik wel een soort van erin te stappen alsof ik naïef ben en dan te kijken waar dat terecht komt.
Hoe doe je dat?
Ja, gewoon daarvoor kiezen. Gewoon dan weet ik al dat het dom is. En dan denk ik, ik weet niet. Gewoon
maar het is niet de knop die je om kan zetten, toch? Bijna letterlijk van en vanaf nu ben ik naïef.
Oké, ja, ik weet gewoon wel dat ik eigenlijk vrijwel niks te verliezen heb. En, als dat, en ik hou eigenlijk wel van op mijn bek gaan. Daar heeft het ook wel mee te maken.
Ja, en neem je dat ook mee op, naar het podium dan of nu? Want je zegt, we stapten gelijk eigenlijk 80 shows in 2015. Nam je dat ook zo letterlijk mee het podium op van oké, we gaan dit nu doen? Vanuit een bepaalde naïviteit? Of was dat toch wel groeiende naar zelfverzekerheid?
Toen was dat denk ik naïviteit en meer bluff. En toen daarna ben ik dat een beetje verloren geraakt. En nu bedoel ik meer, eigenlijk nu we terug zijn gekomen, probeer ik dat dan terug te pakken. Bijvoorbeeld, ik maakte toen ook posters van Roosje. En ben ik dus op dezelfde manier begonnen. Dus ik kon nog niet tekenen, maar via daar voor hun werken ben ik leren tekenen of illustreren. En toen heb ik volgens mij ook een poster voor King Gizzard gemaakt. En toen ons er als support heb ik bijgeschreven. En ik hoefde die poster niet te maken. En toen was het ook zo van teringleier. En toen zei hij van oké, eerst mogen jullie op Valkoff spelen. En als het goed is, dan mocht je ook het support van King Gizzard doen. En toen hadden we dat ook gedaan.
Ja, dat is... ook een mooi punt om gelijk op uit te komen. Want dat hebben jullie inderdaad ook letterlijk gedaan. Want een droom voor heel veel bands nu. Ja, King Gizzard ook sowieso een ongelooflijk productieve band. Om het eventjes zo zacht uit te drukken. Maar daar hebben jullie gewoon in Nijmegen sport voor gespeeld.
Ja.
En dat was een eerste van velen die jullie daarna nog hebben mogen. Is dat ook iets waar je zegt, van, nou, die support, daar ben je dus eigenlijk min of meer vanuit bluff bij gekomen, maar wel met een soort examenmoment op Valkoff Festival.
Ja, inderdaad. Maar ik weet nog dus eigenlijk wat ik bedoelde. Toen was ik dus echt naïef en had ik gewoon misschien te veel, weet ik veel, zelfoverschatting of te weinig hard gevallen dat mijn bluff op zich kon volhouden. Maar terugwerkende kracht miste ik dat, omdat het, ik denk zeg maar, bluff kan ook heel flauw of gemeen zijn, maar er zit iets charmants in of zo, omdat speelse, zeg maar, meer het menselijke van, ik vind het niet erg om te falen, dat vind ik wel, daar zit iets moois in en dat probeer ik dus wel terug te vinden.
Nou ja, en misschien terugdenkend voor jezelf, maar dan vul ik het misschien voor je in. Dus corrigeer me vooral, maar dat je terugdenkt aan, maar dat werkte toen wel. Het bracht ons ergens. Het heeft ons op plekken gebracht.
Ja, dat is misschien een ding inderdaad, maar dat vind ik dan heel soort van utiliserend, maar ik vond het eigenlijk nog veel leuker gewoon de spanning wat er gebeurt, zeg maar. Ik vind denk ik heel snel dingen saai. Dus dan voel ik liever dat ik leef, zeg maar. Zo meer.
Ja. Ja, tof. Ja, interessant. Ook dank voor dat filosofische randje. Ja, we gingen er net even voorbij, maar 80 shows in die 2015 eigenlijk.
Ja, volgens mij was dat dan... Ja, dat was 2016 stopten we. Ik weet eigenlijk de tijdlijn
ja,
niet precies.
Ja, dat kunnen we er even bij pakken. Maar 2015, 2016... 2016 gingen jullie in ieder geval als vierde ook weer naar de finale ook van Calvin Koren. Merlijn. Ja, neem ons mee in dat verhaal. Want daar is dat een soort van eerste bevestiging ook geweest van succes. Dat jullie zeggen, we gaan aan een wedstrijd meedoen. Even los van dat ik het interessant vind, de vraag die ook vaak voorbij komt in bandpraat. Doe je wel of niet mee met bandwedstrijden? Hoe sta je daarin? Is muziek een wedstrijd? Maar het bracht jullie, hè? Jullie waren in ieder geval op dat moment de beste studentenband van Nijmegen, toch?
Ja, en volgens mij wij waren volgens mij niet een studentenband uit Nijmegen. Ik weet niet precies hoe het zat, maar volgens mij was er maar één iemand officieel gekwalificeerd daarin.
9 jaar later wordt dit eventjes ontmaskerd.
Volgens mij had ik mijn school niet gehaald in Arnhem. Ik weet niet, ik weet niet precies wat het was, maar volgens mij studeerde er maar één iemand in Nijmegen. Maar ik weet niet zo goed of dat als bevestiging was, maar gewoon meer omdat het dat toen een beetje logisch leek, omdat veel mensen dat om ons heen hadden gedaan, die ouder waren en dat je dat dan dacht, oh, dat hoort erbij. Ik vind op zich die discussie ook heel oninteressant of muziek geen wedstrijd is, want het is geen wedstrijd. Maar je hebt natuurlijk wel zoiets als, je hebt geen objectieve goede kunst, in de zin van, er zijn meerdere smaken. Maar ik denk wel dat je kunt zeggen dat er goede en slechte kunst is. In ieder geval, ik zie ook heel veel slechte kunst. En in die zin moet je het dan geen wedstrijd noemen, omdat je dan winnaars of verliezers hebt, maar het is wel goed om te gaan voor het allerbeste. En ik weet niet, die wedstrijdvorm is vaak gewoon om bandjes goedkoop binnen te hengelen, zodat je ze niet hoeft te betalen. Dat is gewoon, dat is iets heel anders.
Ja, zo kan je er ook naar kijken. Ja. Het is interessant. Ja, het bracht jullie in ieder geval wel dat jullie die finale haalden, dat jullie hem wonnen. Publieksprijs en juryprijs. Nou ja, in die zin dan misschien een soort bevestiging, of in ieder geval een zetje in de rug. Maar ook in 2016 dus inderdaad de eerste singles. Closest to the Sun, februari 2016. Oktober 16, Achilles Heel, die nu nog wel op Spotify te luisteren is. Closest to the Sun overigens niet.
Ja.
Wat is daar de gedachte eigenlijk achter?
Als ik eerlijk ben, merkte ik dat heel veel interviews soort van teruggrepen naar het verleden.
Ja.
Soms baal ik ook wel dat we de naam hebben behouden. Want toen dacht ik eerst van, oh, Goodwill of zo, weet ik veel. Maar het maakt volgens mij echt helemaal niet weinig uit, zeg maar. En wat we ook merken is dat we dus vaak geboekt worden, op soort van garageachtige dingen. En de laatste tijd probeer ik eigenlijk veel meer richting kamermuziek te gaan, zoals bijvoorbeeld Arcade Fire en zo doet. En dan is het best wel irritant als je om 1 uur in een rockkroeg staat met andere harde bands. Dus eigenlijk achtervolgt ons verleden dat. Dus we dachten, oké, dan gaan we die single sowieso eraf halen. En Achilles Heel klinkt gewoon best wel cool. En één single soort van, om een soort van verleden te construeren, van op zich wel oké. Maar niet te veel dan aan hangen, want bijna alle vragen gaan bijvoorbeeld ook over mijn polsen en alles. Ja. En het is gewoon een soort van, ik heb het idee, een soort van fetish dat de kunstenaar moet leiden en dat er dan in mijn polsen soort van eraan gekoppeld kan worden. Of zo.
Ja, wat kan je dat wellicht voor de mensen die het niet weten toelichten? Hè? Want op een gegeven moment zijn jullie daadwerkelijk in 2017 aangekondigd na eigenlijk een best wel mooie, succesvolle run. Super Soakers, houd ermee op.
Mm-hmm.
En dat eigenlijk alles wat je erover leest is inderdaad, ja, het was jouw pols.
Ja,
polsproblemen, dus het kan niet meer. Ik las ergens terzijde, geloof ik, ook nog een opmerking dat je er misschien toch al mee speelde met de gedachte dat het niet meer voor je was of dat het wel genoeg was.
Ja.
Maar als we toch, ik weet niet of je het vindt om even naar die periode nog te gaan. In jullie verhaal, maar want het heeft natuurlijk ook wel veel te maken met 5 jaar later een comeback. En dat je nu ook inderdaad heel interessant wel zegt, we hebben er blijkbaar ook over nagedacht om de naam wel of niet te houden, omdat we echt wel wat anders zijn gaan doen. Wat is daar precies gebeurd in die periode 17 en de 5 jaar daarna eigenlijk?
Ja, toen kon ik bijna mijn koffie niet meer vasthouden, bij wijze van. Mijn handen, het voelde een beetje alsof twee soort van dolken in stonden of zo van de pijn. Daarna is mijn rug ook scheef gegroeid en vlogen verschillende gewrichten uit de kom. Maar dat is dan een heel lang verhaal met misdiagnoses en ziekenhuisbezoeken. En op vrij miraculeuze wijze is dat ineens bijna weg. De dokters wisten niet wat het was, maar niemand weet ook waarom het nu goed gaat. Maar probeer het maar gewoon van te nemen.
Ja.
En toen zijn we dus gewoon die band weer begonnen, omdat dat gewoon fijn was. Meer omdat het in één keer kon. Dus ik vind het ook helemaal niet erg om dat over te hebben. Maar het valt me gewoon op dat dat dan de meest interessante soort van marketingregel lijkt te zijn. Die mensen snel kunnen pakken. En niemand vraagt hoe het gaat, bijvoorbeeld.
Ja.
Dat vind ik wel typisch. Dat dan zit er natuurlijk nul ethiek in. Maar dan is het gewoon goed te verkopen in een soort van iets. En ik denk dat als sociopolitieke ding eromheen, dat dan dus letterlijk bijvoorbeeld de Van Gogh narratief ook onder zit, bijvoorbeeld.
Drama.
Ja, en dat je dat dan om kunt zetten in kunst. Maar ik heb het idee dat ik helemaal geen liedje schrijf ondanks mijn kunst, maar gewoon dat dat vooral in de weg heeft gezeten.
Ja. Maar het is interessant dat je... Had je het eigenlijk achter je willen laten? Als je zegt, we hebben erover nagedacht, een nieuwe naam, echt een nieuwe start?
Ik denk ik wel, maar dat was onderling dan weer anders. En ik denk dat ik ook juist toch ook wel een beetje nostalgie aan heb gewakkerd om elkaar weer bij elkaar te krijgen. Dus ik heb het ook aan mezelf te danken. Ik zeg van, dat was gewoon chill en dat werkte goed. Dus deels dat, maar ik heb wel denk ik meest ook over gehad van, zullen we gewoon een nieuwe band doen? We zijn een andere band, we hebben ook bijvoorbeeld een nieuw lid. We maken andere muziek, het is zoveel jaar later. In het begin was het misschien makkelijk omdat we dachten dat we er misschien wat aan over zouden houden, bij wijze van dat je zegt, we speelden met King Gizzard en Parket Courts, et cetera. Maar dat heeft niet echt iets geholpen. Want ik denk dat we gewoon opnieuw zijn begonnen qua waar we speelden.
Ja. Ja, want als je dat dan, hè, als er die periode werd min of meer afgesloten, ook met nog een soort limited edition cassette bij Coaster Records in Rotterdam met Live at Galloway. Ja, een live album waarin jullie dan gevangen werden, min of meer in hoe jullie toen waren, toen speelden. Twee afscheidsshows ook gespeeld. Als je, nou, gewoon eventjes van de open vraag hier op tafel, als je kijkt naar dat pakket zoals jullie toen afsloten, naar hoe jullie in 2022 eigenlijk weer bij elkaar kwamen van, het kan weer, we gaan weer spelen. Hoe ervaar je zelf dat verschil of misschien juist wel de verlengstukken die er misschien toch zijn? Super Soakers toen en nu eigenlijk.
Ja. Ik denk, wat ik wel waardeer daaraan en wat hetzelfde is een soort van werkethiek. Dus dat wij, zeg maar, een beetje wat misschien wel Oost-Brabants niet lullen maar poetsen is of zo. Dat vind ik wel charmant en dat vind ik ook gewoon fijn dat, ja, in ieder geval dat er wel een drang is om iets te maken in plaats van een soort van één single te droppen en dan twee jaar later alle zeven tot een EP die iedereen al heeft gehoord. Daar heb ik vrij weinig mee en ik zou liever ook gewoon albums droppen. Dus dat is op zich hetzelfde gebleven, want ik denk dat we toen ook veel schreven en dat we gewoon elke keer bijna een nieuwe set hadden met wat we hadden. En op zich, wat ook wel nog hetzelfde is gebleven, is dat het idee dat we een soort van een vriendengroep zijn en dat ik toevallig zing, maar dat bij wijze van, je moet ook altijd de bewaker begroeten, vind ik. Of de barman of de schoonmaakster zijn. Die maken net zoveel deel uit van het bedrijf. En dat is ook degene die bij wijze van de bus onderhoudt of de setlist print. En dat zat er toen ook heel erg in, omdat we zo echt begonnen. Maar ik merk door in heel veel bands te hebben gespeeld, waar je dus wel verschillende of niet geschreven of wel geschreven hiërarchie hebt, is dat bij de Supersoakers over het algemeen wel iets waar we voor willen staan. Onderling in ieder geval, dat dat ook doorgewerkt zit en alles. En dat die waardering er ook is. En dat ik mag dan misschien wel schrijven en frontman zijn, maar dat zegt eigenlijk niks over hoe belangrijk ik in de band ben.
Ja, en je raakte er al eerder eventjes aan ook van, misschien volwassener zijn, misschien gegroeid zijn in alle opzichten, ervaringen die je in de tussentijd hebt opgedaan. Maakt dat, ja, ik weet niet of ik het helemaal juist uitdruk, maar maakt dat je voor jezelf en met elkaar in ieder geval de Supersoakers, die ze nu ook als een soort volwassener project, een volwassener band ziet?
Ja, ik denk wel dat we ons toen ook gewoon snel kapot hebben gespeeld, eigenlijk, letterlijk. Dus daarom was ik er ook volgens mij deels mee klaar, maar de knoop werd doorgehakt door mijn pols.
Ja.
Dus dat was ook gewoon omdat we ook letterlijk, weet ik veel, in de Splots en Roelof Arendsveen speelden voor 8 man of zo. Ik zeg maar wat. En ook wel toch wel een beetje weinig kennis hebben van wat werkt of hoe die industrie werkt. Ik weet niet precies of wat je eruit wil halen of dat je denkt dat je over een jaar, een maand lang een album op kunt nemen, zeg maar. Die soort van naïviteit of die muzikale mythes die er zijn, of die romantiek, die zijn denk ik weg. En dan nu zie je het meer van, oh, wij houden gewoon van optreden, of wij houden gewoon van, weet ik veel, naar Zutphen rijden en een onverwachte leuke show doen. En dat zit er wel in. En dat maakt ook dat die verwachting veel meer klopt met wat het is. En dat je ook weet waarom je het doet. En dat zou je misschien dan volwassenheid kunnen noemen.
Ja. Ja, het zit zo, en zijn er ook wel, toen jullie begonnen, want jullie konden dat gedaan, dat kunnen mensen ook gewoon even terugzoeken nu als ze op jullie Instagram-account kijken, wij zo spreken, dat start weer bij dat moment van, we zijn er weer.
Mm-hmm.
Ja, jullie staken letterlijk je hoofd weer om de hoek, bij wijze van spreken. Toen weer met z'n vieren. Inmiddels is de band ook aan uitbreiding toe, maar daar kunnen we het straks ongetwijfeld ook nog over hebben. Maar merkte je toen ook al wel dat er ja, mensen in je omgeving natuurlijk, maar ook bepaalde partijen, bepaalde andere mensen gelijk wel weer eventjes kwamen kijken met van, hé, wacht eens, wat gebeurt hier? Merkte je dat gebeurde op dat moment ook?
Ik merkte vooral dat er veel mensen die waar ik het niet van had verwacht, eigenlijk zeiden van, yes, zoiets. Dat vond ik wel heel grappig. Dat eigenlijk had ik nog niet aanzien komen, maar dat waren bij wijze van ook oude middelbare school vrienden of zoiets. Dat vond ik wel, maar niet zozeer. Ik denk dat we wel meteen bijvoorbeeld op Valkhof mochten spelen. Dat was op zich wel fijn. Maar voor de rest weet ik niet zozeer of we daar heel veel vruchten van hebben geplukt eigenlijk. Want je kunt volgens mij ook, als je dan als ik die vraag dan zo beantwoord, dan kan je net zoveel wind meenemen van een nieuwe band die uit het niks ergens lijkt te zijn. Dat zie je, weet ik veel, bij Black Country New Road zag je dat ook, dat ze gewoon eigenlijk dezelfde band waren met een andere naam en in één keer een soort van de beste nieuwe band van de wereld lijken.
Ja. Hebben jullie daar heel erg over nagedacht? Of een soort strategisch plan uitgedacht van, we moeten terugkomen op een bepaalde manier? Of we moeten dat op een bepaalde manier bekendmaken?
Weet ik niet zo goed. Volgens mij hadden we gewoon, eigenlijk zouden we 4 oude nummers opnemen die we niet meer ooit opgenomen hadden, wat we jammer vonden, want we hadden eigenlijk toen wel een plaat klaar liggen. En toen gingen we dus daarvoor repeteren en toen hadden we eigenlijk al nieuwe nummers. En die, toen hebben we uiteindelijk in één keer toch een nieuwe EP opgenomen. Ja. Dus eigenlijk was het plan niet eens om nieuw werk te maken, maar gewoon één keer een oude EP. Dat was uiteindelijk. En toen hebben we volgens mij dat gewoon gezegd en achteraf werd het eigenlijk bewuster, omdat het dus of voor- en nadelen had. Maar nu hebben we het eigenlijk voornamelijk meer over beeldvorming en marketing. Ik denk dat die dan soms bewust is, maar ik denk eigenlijk meer waar we naartoe zijn gegaan een stuk onbewuster is en meer letterlijk anticiperen wat er gebeurt.
Ja, wat natuurlijk dan weer als kunstenaar, als muzikant heel fijn is dat juist dat wel de boventoon voert in de band in ieder geval. Misschien in je eigen beleving ook.
Zeker.
Want ja, laten we het dan even over productiviteit hebben. Mm-hmm. Want ja, je komt terug. We hebben 2022, ik neem het gewoon even door, Monuments of Anger in the Infrastructure of Boredom, maart 2022. Cut the Flower, Watch it Wither, oktober 22, tweede EP. En afgelopen januari, The Shepherd and the Scapegoat, de derde EP. Ja, wat een jaar zou ik eigenlijk met een heel groot uitroepteken willen zeggen. Want we hadden het net al even over King Gizzard, maar productiviteit, dat is jullie ook dus niet vreemd om in een jaar gewoon eigenlijk met 3 EP's te komen binnen een jaar tijd.
Nee, inderdaad. Ik denk, dat is eigenlijk al eerder wat ik zei, dat het fijn was aan deze band. En het valt me ook op dat we eigenlijk nooit in herhaling vallen. Puur omdat we dus, ik vind het wel grappig om onszelf te omschrijven als rock. Omdat dat zo'n soort van container paraplu begrip is die niks zegt. Maar dat is eigenlijk precies wat ik zou willen doen. Dus ook al misschien zelfs weer aansluitend op dat seizoenen veranderen, et cetera. Of zelf, ik weet ik veel, gewoon een tegenstrijdig wezen ben. Denk ik dat we gewoon die hele paraplu term nodig hebben. En dat die derde EP ontzettend anders is dan die eerste. En dat het niet zozeer om experiment gaat, maar gewoon meer dat een liedje in de kern volgen en dan de productie vind ik het iets heel anders. Dus een liedje moet soort van staan op de basnoten dat de melodie goed is. En dan de uitwerking vind ik meer de productie, hoe die als nummer klinkt. En wat ik dus nu ook leuk vind en weer in die akoestische shows, is dat het liedje dus nog intact blijft, maar dat die dus ook in één keer bij wijze van een Crosby, Stills, Nash-achtige versie kan krijgen. En dat dat ook gewoon werkt en dan zelfs de betekenis verandert van de tekst.
Ja, zelfs de betekenis tot zover? Hoe,
Ja, bijvoorbeeld, ik had ook zo'n kerstliedje geschreven omdat ooit een professor aan me vroeg of je sarcasme in een liedje kan stoppen. En sarcasme is zeg maar een soort van discrepantie tussen vorm en inhoud. En dan dat je weet, jij bedoelt het zo en de andere niet. Dus een heel flauw performance dat je iemand op het verkeerde been zet en als je het snapt dan haha. Ben je samen, als je het niet snapt is de andere sukkel. En ik had dus een kerstliedje vorm gekozen en de inhoud kerst afgezeken. En mijn moeder zei van, oh, een lekker kerstgevoel krijg ik daarbij. En dan, haha, weet ik veel. En het leuke vond ik eigenlijk dat als je hem dus bij wijze van speelt in een meer soort van punk versie of punk context, dan daar zit veel meer die cynischheid in. Maar ook misschien omdat dat een soort van toch leidend motief is in de internetcultuur. Is allemaal een soort van tweede, is nooit oprecht. Want als we nu oprecht willen zijn, dan arceren we de zin met oprecht. Dan zeg je oprecht. Dus dan zo onoprecht zijn we dat we dat erbij moeten zeggen. En het valt me op als je hem akoestisch doet dat hij veel naakter is. En dan kom je eigenlijk veel meer bij die echte dan bij de letterlijke tekst. En dan zit eigenlijk dat sarcasme er niet eens meer in. Want dan breng je hem gewoon puur alleen als tekst. En dan blijft hij vorm eens meer achterwege. Bijvoorbeeld.
Ja, maar speel je daar, hè, bijvoorbeeld even, is een hele stevige gedachte, maar speel je daar live ook mee? Dat je, ben je daar heel bewust mee bezig? Misschien zelfs wel op het niveau van per show, hoe je een bepaalde tekst of een bepaalde track wil brengen? Of welke boodschap je die avond mee zou willen geven? Of dat je het publiek op het verkeerde been zou willen zetten?
Voor mij is het eigenlijk meer achteraf dat ik me opvalt wat het met de tekst deed. Ik las uit het boek van de zanger van Talking Heads. Dan heeft hij zo'n hoofdstuk over context en... Heb je dat gelezen?
Nee, ik heb het niet gelezen, maar het is wel eens eerder aangeraden.
Oh, oké. Okay, dan beschrijft hij dus bijvoorbeeld over dat U2 net doet als ze op een kamer, weet ik veel, geïnspireerd raakte. Maar hij zingt letterlijk lange noten omdat hij ze in een stadion zingt. Als je een punk-track daar zou spelen, dan heb je gewoon tat-tat-tat. En dan is de noot nog niet eens aan de achterkant beland voordat de tweede komt. Dus, weet ik veel, een vogel doet hoog kwetteren zodat het door het bladerdak heen kan. En het valt me dus op wat dus dat liedje en de context, dat relationele, daar denk ik gewoon heel veel over na. En dan valt me het op wat dat liedje in die ruimte doet. Dus ik ben niet altijd daar intentioneel mee bezig, soms ook wel. Maar het valt me vooral achteraf op wat wel en niet werkt. En dat ik hem dan liever niet meer daar doe omdat dat niet past of niet goed werkt.
Dus je neemt dat wel mee naar volgende shows vervolgens?
Ja. En ook wel omdat ik eigenlijk niet zo jaren 90 jeugd wil zijn die alles cynisch doet en met Fight Club is opgegroeid. Maar ik wil ook niet een soort van Gen Z metamodernist zijn die alles moet menen, want dat kan ik ook niet altijd. Dus ik wil eigenlijk gewoon daar tussenin zitten. Ja, als je me volgt. Maar,
ja, zeker. Nee, ik vind het heel interessant. En ja, ik probeer daar ook gelijk eigenlijk op door te denken van, god, dit is dan de ene kant live. Maar de andere kant in de studio, dan probeer je dat kunstwerk, dat stuk, dat ene liedje, die ene tekst, probeer je ook op een bepaalde manier te vangen.
Mm-hmm.
Dat is onveranderlijk. Zou je kunnen zeggen, dat is een opname van dat moment. Dat ga je met de wereld delen. Daar zit je niet meer aan die knoppen om die controle erover te hebben, hoe het bij mensen aankomt of in welke sfeer mensen naar luisteren. Vind je dat lastig om dat los te laten? Of vind je de uitdaging daar groter om dat op de perfecte manier, of de manier die op dat moment misschien het best bij jou en de tekst en een liedje en een sfeer past, vast te leggen?
Ja, goeie vraag. Ik denk dat, zeg maar, wat muziek is eigenlijk een soort van vermoord door de opname. Want toen gingen we in één keer iets bewegelijks vangen. Dus bijvoorbeeld orale cultuur verandert altijd door extra verhalen. En toen werd in één keer een soort van dit de ultieme jazz solo. En vind je het irritant als Miles Davis iets anders doet. En dat is het stomme aan die opname. En juist daarom ben ik minder waarde gaan hechten aan dat statische dat voor altijd blijft. En geloof ik meer in kwantiteit dan in kwaliteit. En reageer ik gewoon liever op mijn liedje door hem niet meer te spelen, of door in de volgende tekst weer erop terug te gaan. Dus bijvoorbeeld, mijn eerste EP's waren best wel een beetje soort doomscrollen door het soort van het late stage capitalism landschap en alle scheve verhoudingen. En tegelijkertijd denk ik nu dat doomscrollen ook een typische houding is, want daar word je heel apathisch van. En wij zijn volgens mij de enige eerste generatie idealisten die geen toekomst meer indenkt en dat de utopie achter ons ligt. Terwijl ik las een boek van, weet ik veel, 1880 tot 1940, dat alle extremisten van rechts tot links allemaal een utopie voor zich zien. En juist die verbeeldingscrisis, die zie je ook in het klimaat. We gaan kapot, we gaan naar de kloot, in plaats van dat we denken hoe we daaraan voorbij denken. En zo is dus bijvoorbeeld 2040, die laatste single is een reactie op The World Is Always Ending, die dus meer dat doomism wat bekritiseert. En daarom wil ik liever The World Is Always Ending niet meer spelen.
Ja, en dat is dus ook echt wel iets wat voor jou doorwerkt in hoe de muziek was, hoe het voor jou was, hoe je het geschreven hebt, hoe je het hebt vastgelegd. Dat werkt wel door in de sfeer of de fase waarin je nu zit, dat je dus ook gewoon dingen echt volledig terzijde kan schuiven.
Ja, en het geluk hebben we dus dat we zo snel doorschrijven dat dat kan.
Ja.
En ik denk dat het eigenlijk...
Moet je dan ook wel?
Sorry?
Moet je dan ook wel doorschrijven, omdat het zo veranderlijk is voor je?
Dat lijkt misschien wel als ik het zo vertel, maar dat is niet bewust en dat zo voel ik het ook niet. Het is meer gewoon een soort van... Ik voel me meer een soort van wandelende poepmachine die dus gewoon maakt, zeg maar, en dat er gewoon iets uit moet en dan reageer ik weer op het vorige.
Ja, dat is ook een mooie metafoor wat dat betreft. Maar, dank voor de interessante inkijk ook in ook jullie opnameproces. Als we heel even heel praktisch kijken dan naar het opnameproces, hoe werken jullie daarin met elkaar? Even los van het schrijven en het idee achter het vastleggen, maar het pure praktische in de studio zijn.
Het geluk is dus dat die man voor wie wij het verjaardagscadeau waren, die heeft dus een studio thuis en daar zijn we ook mee bevriend. Bart-Jan Baarmans heet hij, supergoeie gitarist. En die heeft dus een studiootje thuis, wat echt als een, misschien nog wel gezelliger voelt als dit café. En daar mogen we dus gewoon opnemen en dan zeg maar tegen vriendenprijs bewijs van. En Tijn, onze gitarist, heeft aan de HKU opnametechniek gestudeerd. Dus we hebben eigenlijk gewoon een soort van alles in huis om vrij relaxed dat te kunnen doen. En meestal schrijf ik eigenlijk alles en bedenk ik alle partijen al uit, omdat ik ook een beetje kan drummen en ook een beetje dit en dat kan. Dus dan weet ik al hoe onze drummer speelt en daar aanpas. En de meeste dingen hebben we wel gerepeteerd en sommige dingen doen we ter plekke in de studio opnemen naar hoe het idee is. En Freek, onze bassist, schrijft af en toe ook nummers die we met z'n allen uitwerken.
Ja. En wat ik interessant vind is dan ook, jullie zitten dus nu in een fase waarin je wel weer naar nieuw materiaal dus toe gaat naar dat album toe. Is dat dan ook, ook kijkend naar eigenlijk wat je net ook hebt verteld, wat je met ons hebt gedeeld. Zijn jullie ook wel een band die dan live nu bijvoorbeeld tijdens de popronde, tijdens het spelen van veel shows ook nieuw werk al wel uitprobeert? Of al min of meer organisch gaat proberen te laten groeien of een weg daarin probeert te gaan zoeken met wat een bepaald liedje allemaal al kan of kan worden?
Ik denk als je onze nummers luistert dat ze vrij live klinken. Dus dat we ook wel bijna altijd de nummers al live hebben gedaan voordat we ze opnemen, zodat ze iets meer daaraan passen. En niet dat je er een sfeerelement in bouwt à la de staat of de jeugd van tegenwoordig, maar wel dat we gewoon weten dat die goed voelt. Dus ik zing nu best wel veel random teksten die ik dus nog niet heb geschreven, gewoon koeterwels ter plekke. Wat best wel gek voelt omdat ik zoveel aandacht om mijn teksten vraag. Dus nu zei ik gewoon de afgelopen shows er maar erbij, dit is onzin, dan weet je het vast en dan gewoon dat liedje proberen. Dus dat doen we wel eigenlijk.
Maar dan moet het meer melodisch rijpen eigenlijk op dat moment.
Ja, klopt. Ik vind die twee dingen echt wel heel erg losstaan van elkaar. Tekst en muziek eigenlijk.
Ja.
Het is echt gewoon meer een soort van... Ik ben niet zo goed in schrijven van teksten, maar ik zou eigenlijk liever columnist zijn, denk ik. Maar ik merk dat dat in liedjes makkelijker gaat, dus dat is dan nu de vorm.
Ja. Maar die vorm is wel Engels. Is dat is ook een overweging voor jou geweest om ooit eens het Nederlands te schrijven? Of is het wel echt liedje schrijven is Engels?
Het heeft ook wel een reden. Want ik ben dus eigenlijk de Supersockers weer begonnen. Omdat ik dus eigenlijk meer die kritische teksten wou doen. Omdat ik me de traditie van punk zo aansprak. Omdat het niet om de vorm gaat, maar om de inhoud. Het is een soort van pen. En hun pakken letterlijk gewoon een gitaar. En ze konden niet spelen en gingen dat doen. Dus dat was het begin. En ik ben Engels gaan studeren, in het Engels gaan studeren, omdat ik toen te zwaar Nederlands accent had om word-to-text te doen. Omdat ik met mijn handen niet kon typen. Dus mijn soort van denken, hoe ik dus kritisch naar de wereld kijk, gebeurt bijna alleen maar in het Engels. Want toen ik bijvoorbeeld zei dat vergt veel moeite, stond er verft.
Oké. Ja. Maar is het voor jou wel... Sorry.
Oh ja, en wat ik wou zeggen, ik schrijf wel dingen in het Nederlands, maar niet wat het idee achter de Supersocks is.
Nee.
In Nederlands wordt het meteen veel persoonlijker. En dat is ook al vet, maar dat was eigenlijk niet dit project of zo.
Dus het is ook wel weer echt iets anders, iets wat je los ziet. En Supersocus zie je wel echt als een soort eigen unit, om het zo te zien, waar je dan weer anders... Is het ook wel echt iets waar je een gevoel of kritiek of bepaalde dingen die je wil uiten in kwijt kan dan in de Supersocus? Of heb je daar ook wel weer verschillende kanalen voor jezelf?
Ik denk eigenlijk dat het allergrootste vraagstuk wat ik nog steeds niet beantwoord heb, is of je kritisch kunt zijn in een soort van gecommodificeerd landschap, zoals de cultuurindustrie is. Want nu is het bijvoorbeeld hip om te zeggen fuck kapitalisme en dan kun je dan een liedje stoppen en dan vinden mensen vet. En dan vraag ik me af, kan je nog met een liedje mensen aan het denken zetten? Of gaat dat dan zelfs de logica van het geld volgen, zeg maar? En daar dacht ik, dat kan ik alleen maar onderzoeken door een band te beginnen. En dat is dus het hele proces. Dus de ene keer via ironie en de andere keer via hele oprechtheid. En nu de aankomende single heet In the Water, had ik geprobeerd over vluchtelingencrisis te schrijven. Vrij verhalend. En nu voel ik mezelf al smerig als ik hem live zing, omdat ik het gewoon te plakkerig, te moralistisch vind. En dat vind ik super interessant om dan elke keer te kijken van hoe zorg ik ervoor dat niet iemand zegt, niet mijn liedjes gebruikt als confirmation bias. Want dat gebeurt ook. Dat ze zeggen, oh ja, ik ben ook feminist, weet je wel. En dan denk ik van ja, mijn tekst was wel zo bedoeld, maar ik wou jou laten denken en niet zeg maar in een soort van koor mee te laten zingen. En dat is een beetje het project. Maar nu heb ik zelfs het idee dat het eigenlijk niet kan, omdat het gewoon zo ontzettend hip is, omdat het cool is om tegen het systeem te zingen. Dus beantwoord dat je vraag?
Ja, nee, zeker. Wat ik wel tegelijkertijd wel weer een vervolgvraag in mijn hoofd. Dat als je nu al je vies, smerig voelt bij een tekst die nu nog de nieuwe single moet gaan worden, weet je dan bij voorbaat nu al dat je die track op den duur terzijde, dat liedje terzijde gaat schuiven? Omdat dat gevoel er nu al, dat neigt toch naar negativiteit over je eigen werk?
Ja, dat klopt. Maar ik vind het ook wel weer vet om dan een beetje door te gaan, wat, dat dan, wat roept dat dan? Wat is dat dan wat ik daar smerig aan vind? En zou dat dan kunnen dat ik... Wat me bijvoorbeeld opvalt is dat... schrijvers die vinden zeg maar, veel mensen te cynisch. Of misschien wat ik straks al de metamodernisten noemde. En postmodernisme, zeg maar jaren 90 jong mensen, die vinden alles te plakkerig en te klef. En die vinden elk vorm van idealisme vies, terwijl het denk nog steeds altijd beter is. Dus dat vind ik heel interessant. Dat zit ook in mezelf, zeg maar. Waarom vind ik sommige dingen goor? En waarom vind ik sommige dingen cool? En zo hoor ik van verschillende, weet ik veel, Willem Smit van Personal Trainer confronteerde me een keer van de zomer mee dat hij zei, hoe jij praat, ben je echt zo ontzettend veel associatiever en soort van stelliger dan in je liedjes, zeg maar. En hij zei dat hij toen hij me nog niet kende, volgens mij dat hij die liedjes best wel storend vond of zo, de teksten. En toen hij me leerde kennen, dat hij er eigenlijk wel, dat hij door geraakt was, omdat hij door mijn filter heen kon lezen. En toen dacht ik van, oké, er zit dus nog steeds iets van, dat ik nog steeds niet heb gevonden hoe ik dus wat ik ben, of hoe ik naar de wereld kijk, in mijn teksten heb weten te vormen. En daarom is het dus, dat vies voelen vind ik dat het al gewoon bij hoort, want dat lukt. Ik wil het dan ook niet meteen wegduwen, want ik voel dat ik er nog niet ben. Ik heb nog niet helemaal de vorm of de stem gevonden hoe ik precies soort van vang wat ik eigenlijk wil zeggen.
Is dat de uitdaging die je ook voor jezelf hebt?
Ja. Het zou ook gewoon kunnen dat dat uiteindelijk gewoon niet in een liedje te vinden is. Dat lijkt me helemaal grappig eigenlijk.
Ja. Het klinkt ook inmiddels bijna als een soort van levend laboratorium waarin je voor jezelf aan het zoeken bent. En jezelf ook als gevoelsmatig testobject misschien wel beschouwd van wat teksten met je doen of wat bepaalde sferen of melodieën met je doen. Ik vind dat heel interessant. Dus dank dat je ons dat inkijkje ook wil geven. En deze filosofische kant eigenlijk van het bandbestaan of van het artiestschap, het kunstenaarschap. Hey, wat ik interessant vind, want jullie zijn dit jaar, laten we even heel erg terug, misschien een grote stap naar het praktische. Maar jullie zijn met de band dus begonnen dit jaar met EP-release, derde EP in korte tijd, met een mooie show. En vervolgens zijn jullie dus echt dat avontuur ingegaan. De zomer, de lente, zomer, popronde, maar ook de band uitgebreid. Mensen eromheen, op het podium, mensen erbij. Hoe is dat voor jullie gegaan? Is dat ook zo organisch gegroeid van af en toe erbij en... vanaf nu vast? Is dat voor jullie een grote stap geweest om de band ook echt uit te breiden? Of was dat gewoon, dat voelde goed? Dat is zo gegroeid?
Voornamelijk eigenlijk omdat we meer met koortjes bezig waren. En toen hadden we gewoon een vriendin van Tijn bij EP3 gevraagd of ze langskwam. En we hadden eigenlijk maar een half uur tijd en dan had ze gewoon de liedjes nog nooit gehoord en meteen de koortjes er goed op. En dacht ik, oké, dit is wel cool. Dat is dus Frankie. En toen was het eigenlijk van, oké, vet. Zullen we gewoon kijken of we dan bij de EP-release of zij mee kan spelen? En toen op het podium, soort van, als een soort van puberliefde gevraagd van, wil je bij de band? En toen zei
op
ze ja.
Op het podium?
Ja, en toen zei ze ja.
Te gek. Was
ja. Dus dat was zeg maar dat. En Madelief, zeg maar, die is gewoon iemand die kwam ik tegen op de studie. En zij had bij, weet ik veel, Records Today en Best Kept Secret wat gewerkt. En ze wil eigenlijk graag in een bandje iets zien. En toen ging ze een beetje meehelpen, een soort van manager. En toen een keer voor de grap een tamboerijn gegeven. En tamboerijn, dat lijkt heel makkelijk. En iedereen maakt ook altijd die grap van die... triangel en zo van, mag ik triangel spelen? En toen kon zij gewoon in één keer zo'n 3,5 minuut take strak erop leggen, die onze drummer ook niet kon. En toen dacht ik, oké, sick. En toen was ze voor Valkhof eerder naar huis gekomen van de vakantie om dat mee te doen. En toen deed ze dat heel leuk en nu vragen we er af en toe op het podium erbij. En toen zei iemand laatst ook dat we een beetje overkomen als een dorp op het podium. En dat vond ik wel een leuk compliment.
Ja.
En dat er altijd zo... Ik weet niet... Ik heb ook wel eens gehad vroeger, als je dan een band zat en dat je ergens anders ging spelen, dat het al bijna voelde als vreemdgaan, dat iemand vroeg, met wie was jij jammen? Weet je wel? En dat ik echt dacht van, yo, ik heb geen relatie. En dat dan, als dat zo is, dus dat bands relaties zijn en mensen dat moeilijk vinden, of verlatingsangst hebben als je met iemand anders speelt, dan zou ik dan liever in die zin daar polygaam in zijn. Dus ik heb echt met, weet ik veel, vorig jaar met 15 bands meegespeeld. En dat probeer ik nu ook juist in de band te halen. Dus, weet ik veel... De komende tijd doen er heel vaak gewoon vrienden een paar liedjes mee gitaar op het podium, wat dat leuk is. Om ja. ook te zien hoe hun op het podium bewegen en zo.
En is dat wel iets waar je als band ook aan hebt moeten wennen? Of waar je als band gelijk op één lijn zat van, hey, dit vinden wij ook leuk. Dit hoort ook bij de ontwikkeling van de band?
Dat gaat eigenlijk dus vrij organisch. Volgens mij vindt iedereen het ook wel fijn dat als je elkaar zo vaak ziet, dat als er net even een andere gitarist bij zit, dat een andere dynamiek creëert. Dat is gewoon, houdt het ook gezond, denk ik. En wat in ieder geval voor mezelf dan opvalt, is dat, weet ik veel, laatst hadden iemand van Misprint erbij en Olaf Putker en Guus van Foxlane en Jelle van Cavolo Nero, et cetera. En het is gewoon grappig hoe iedereen toch zijn eigen typetje op het podium heeft en contact maakt. En dat is zeg maar zo dichtbij echt wel leerzamer dan als je er vanaf staat van op. Dat je in één keer denkt van, oh ja, dat is ook wel grappig of zo. Dus een soort van beetje snelkoker en ik heb gewoon allemaal filmpjes gemaakt van alle gitaarpartijen. En dan geef ik ze gewoon aan hun en dan ga ik frontmannen en dan komen hun die twee liedjes of weet ik veel welke ze leuk vonden meedoen.
Tof, en dat past ook wel weer heel erg in die sfeer die je net zelf schetste van, hey, het lijkt tegenwoordig allemaal veel vriendelijker, vriendschappelijker dan voorheen. Dat omarm je als band op deze manier ook wel heel erg.
Ja.
Is dat ook echt de rol die jullie als band willen spelen in die zin, in ja, de scene, om het even zo te zeggen?
Ik wil niet per se een voorbeeldfunctie doen. Ik vond het eigenlijk voornamelijk meer dat het eerst gewoon heel Star was. Ik snap dat... Wow, Star Wars. Leek was dat zijn. Het is niet zo om te inspireren. Ik vind het gewoon eerder dom dat het weinig gebeurde. En ik vond het altijd vet dat het in hip-hop wel veel gebeurde. Als ik weet ik veel Kendrick Lamar's debuutalbum luister, denk ik, oh vet, die voegt echt iets toe. En wat ik ook cool vind bij Bon Iver en National en zo, dat die allemaal op elkaars platen spelen. Dat zou ik liever ook gewoon met mensen doen. Als iemand gewoon iets beter kan dan mij of iets dat eraan toe kan voegen, nou, dan kom ik maar toevoegen, zeg maar.
Ja, tof. Ja, interessant ook. Hey, ja, laten we zijn inmiddels al ruim 3 kwartier onderweg. Dat is een episch eerste deel zo. dat is te gek. Ja, maar ja, wat ik dan nog heel even wil raken voor nu is toch die blik op de toekomst. Hè. We zitten nu popronde. Nou, dat rolt nog lekker door. Hopelijk ook tot in Amsterdam. Welke weer eindfeest. We gaan het zien, wie weet. Maar daarna, dan wordt het januari. Ja, dan moet het gaan gebeuren. Jullie zijn op zoek naar een boeker. Welke concrete stappen zijn jullie nu daarvoor aan het zetten? Is het inderdaad bij popronde shows mensen uitnodigen, mensen aanspreken, mailen en al echt de plannen in de stijger zetten voor 2024? Neem ons eens mee in dat proces als band.
In principe hadden we zeg maar van tevoren staan van oh, hopelijk spelen we Noorderslag, hopelijk vinden we een boeker vooral. En er zijn er wel een aantal dingen waar we geïnteresseerd in zijn en die ook wel reageren om te vragen of ze komen kijken. En ik merk eigenlijk nu dat zou het ideaalste zijn. En dan hebben we op zich een 2 jaren plan dat we bijvoorbeeld het album volgens mij uit willen hebben, zeg maar definitief in juli. En dat dan de singles daarvoor et cetera zijn. En weten ook wanneer we het opnemen en wie het mastert en de artwork en zo. Maar we zijn voor nu heel even zeg maar niet langer termijn aan het denken. Omdat we eigenlijk hopen dat we in ieder geval nu die snelkoker hebben, dat we daar zoveel mogelijk uit kunnen halen. En daar zit dus niks concreets in vast, maar weet ik veel. We nodigen ook mensen van Friendly Fire uit tot andere dingen waar we zeg maar onze ogen op hebben. Maar daar komt in ieder geval nog niks definitiefs uit. Maar op zich, ja, die mag ik nog niet allemaal zeggen, maar er komen best wel wat leuke shows nog aan voor eind van het jaar. Dus wie weet, of Guma lijkt me ook wel leuk om bij te zitten, maar ja, dat is ja, hoop, ik weet niet. Het is gewoon een hoop van zegen, zeg maar.
Ja. Ja, mocht er geluisterd worden, er mag gebeld, gemaild worden, gedm'd worden. De lijnen zijn geopend.
Precies. Dus, en voor de rest is het eigenlijk, zeg maar, dat vind ik er los van staan. Is het eigenlijk qua makerschap of wat we willen doen, is het nog heel duidelijk en is de koek nog niet op. Dus dat maakt dan niet. Het zou leuker zijn om het voor meer mannen of op vettere plekken te spelen, maar het schrijven gaat dan niet helemaal om, zeg maar.
Ja. Ja, in ieder geval genoeg te doen, genoeg om naar uit te kijken en genoeg waar we nu nog niet van weten, maar binnenkort wel van horen.
Ja,
heel veel dank tot nu toe al voor dit gesprek, voor alles wat je hebt gegeven en voor alles wat je met ons hebt gedeeld. Interessante inkijkjes. Ja, het is tijd voor een korte break en straks sluiten we af met vragen van luisteraars. Ik heb er 2 meegenomen. En de dobbelsteen, de slotvraag, het slotakkoord. Korte break. Ook in seizoen 3 van Bandpraat praat ik weer met een hele reeks toffe bands en artiesten. En daarnaast volgen er ook wat specials rond albums, tours en de popronde. Wil je Bandpraat steunen? Kijk dan op petjeaf.com/bandpraatpodcast en word fan, vriend van de show of member. In de toekomst mag je leuke extra's verwachten. Het helpt Bandpraat om nog meer afleveringen te maken en nog meer mensen te bereiken met al die mooie muzikale verhalen. Mart, we zijn er nog bijgekomen in Leidse Lente en klaar voor het tweede deel van deze aflevering. Voor de rubrieken. De dobbelstenen liggen hier weer klaar voor het slotakkoord. Dus straks als allerlaatste ga jij die dobbelsteen gooien. 1 tot en met 6. Daarin bepaal je zelf uiteindelijk welke slotvraag ik jou ga stellen. Maar we starten met de vragen van de luisteraars. Via Instagram, @benpraatpodcast, zijn ze weer binnengekomen. Dank daarvoor. 2 stuks heb ik deze keer bij me. Ook voor volgende bands, luisteraars, blijf volgen, blijf kijken. Want er komen regelmatig oproepen om vragen aan bands, artiesten die ik ga spreken, te stellen. Dus hou dat in de gaten. En vragen worden gewaardeerd en gesteld. Zo ook deze van Jori, Mart. Voor jou ook specifiek. Met welke andere act zou frontman Mart een nummer willen schrijven?
Ik weet al waar ze op zitten hinten, ja.
Ja, ik mocht daar nog aan toevoegen eventueel met welke Nijmeegse act. Maar laten we hem even gewoon misschien wat algemener en dan misschien daarna specifieren op Nijmegen. Maar misschien is je antwoord 2 keer hetzelfde.
Nou ja, ik zal eerst maar gewoon zeggen met Jori. Maar ze heeft al een keer een soort van kerstnummer gestuurd. Ik moet volgens mij van haar nog een reactie krijgen eigenlijk toen ik zei van ja, leuk. Dus
de bal ligt bij haar.
Ja, ik denk het eigenlijk wel, maar dan moet ik daar even kijken. En met wie ik een nummer zou willen schrijven. Ik weet niet, ik zou wel samen willen werken met Bryce Dessner van The National, denk ik, om een plaat te produceren. Maar dat is natuurlijk heel ver weg. Het lijkt me wel leuk om met Willem iets te doen dan, waar ik het al eerder over had. Maar dan, ik ben wel benieuwd hoe die schrijft, want ik vind hem wel, denk ik, de beste liedjeschrijver van de jonge mensen van Nederland. Ik heb toevallig ook al zijn tweede plaat gehoord en ik was ook wel van onder de indruk. En ik weet niet, ik vind het altijd grappig dat meestal als je met iemand klikt, dat het dan muzikaal niet klikt. Dus dat is ook gewoon altijd zoeken. Misschien is dat hetzelfde met seks, dat het gewoon kan klikken en dat dan de seks ruk is of precies andersom.
Maar is dat een stelregel in muziek? Het kan klikken en dan gaat het schrijven niet?
Ik heb best wel vaak dat ik met mensen waar ik misschien wel minder mee heb, dat het dan schrijven best goed gaat. Bij wijze van, en andersom niet. Maar dat is niet per se een stelregel, maar dat heb ik bij mezelf al ontdekt. Maar misschien ga ik dan wel gewoon te veel ouwehoeren. Dat kan ook. Kan ik aan mezelf liggen.
Ja, weet je, ja, dat is misschien iets om te ontdekken en te blijven verkennen. Maar wat moet het voor jou doen met iemand samen schrijven?
Niet per se een nummer eruit, maar voornamelijk meer een beetje te weten komen hoe iemand werkt. Ik vind het ook wel leuk om iemand of een genre te analyseren. Of bijvoorbeeld te kijken wat Franse muziek is zonder Franse taal. En wat dan de conventies zijn bijvoorbeeld. En dat vind ik ook leuk aan artiesten te kijken wat dat dan maakt. En dan maak ik me misschien iets te bewust van mezelf. En dan ga ik daarvan afwijken wat ik altijd doe. Dus ik ben gewoon eerder benieuwd om een soort van studie van iemand te maken. En dan door dan heel dichtbij te zien hoe iemand werkt. Met wie ik nog meer zou willen werken... ik had in ieder geval Jesper Albers gevraagd. Die heeft ook nog zelf een project. Daar gaan we binnenkort samen iets schrijven. Dus dat kan gewoon.
Ook te gek.
Ja, ook leuk. Inderdaad. En ik zou misschien wel graag iets met Robin Kester willen doen. Maar dan wil ik niet per se schrijven. Maar ik vind haar stem heel mooi. En ik denk dat die ook best mooi bij die van mij zou passen. Dus dan lijkt me wel vet om een duet te hebben. Maar... Ik weet niet zozeer of dan het schrijven samen moet, maar dan meer als liedje, zeg maar. Dan hoor ik hem meer in een liedje.
De uitvoering meer dan.
Ja, dus eigenlijk zijn er meerdere antwoorden mogelijk.
Ja. Nou, heel interessant. Mooi lijstje ook. Ja, zou ik maar zeggen, er mag ook hier weer geappt, gebeld, gemaild worden. En naar het resultaat zijn we nu alvast dan heel benieuwd. Maar ja, dank ook Jori voor de mooie vraag. Ingevuld door Mart, mooi antwoord, dankjewel. De tweede vraag die binnen is gekomen is van Casper. En ja, dat is een vraag. De volgende. Eeuwige roem met muziek die je zelf haat. Of de beste plaat ooit maken die niemand ooit hoort.
Ja, ik denk dat we eigenlijk... Dat gewoon sowieso de tweede natuurlijk. Het grappige is ook dat Selling Out geen ding meer is nu. Dat was zeg maar in de jaren 90 pop-punk was dat heel erg een ding. Toen pop-punk werd, of punk-pop werd. En nu vindt iedereen gewoon fijn om in een Spotify-playlist te staan... wat eigenlijk gewoon een nieuwe top 40 is. Ja. En dan kan gewoon Apple zonder je te betalen in een lijst zetten... die koffie heet of zo. Dat vind ik helemaal sick dat niemand dat mee erg vindt. Maar ik denk eigenlijk wat al die bandjes doen die hier komen... eigenlijk al dat tweede is. Ik bedoel, als ik echt roem zou willen, zou ik niet indie maken. Toch?
Ja, nee, absoluut.
En hetzelfde is waarom bijvoorbeeld eerst in de zorg werkte. Daar kwam ik ook niet om rijk te worden, maar dat is gewoon mooi werk. Dus ja, dat...
Maar ergens hoop je natuurlijk ook wel, denk ik, als de stap te zetten naar van kunnen leven van muziek. Of zit dat bij jou, bij jullie er misschien niet zo zeer in, het muzikantschap echt?
Ik denk bijna het maximale wat je nu kan halen is zeg maar geen verlies draaien. Als je echt realistisch kijkt. En ik weet ook niet of je dat moet willen dat je altijd zeg maar alle touwtjes aan elkaar moet knopen. Ik denk dat het eerder mooi is als het soort van stabiel is. Dat je weet dat je bijvoorbeeld bij wijze van mooie zalen kan spelen. Naast een ander leven. Dat lijkt me wel mooi, maar dat ene kun je niet. Alleen muziek maakt lijkt me best wel saai eigenlijk.
Dus je ziet vooral de combinatie met andere dingen in je leven wel.
Ja. Maar het is natuurlijk wel leuker als je je publiek vindt. Dat is wel een ding. Dat zou ik wel graag willen. Maar dat is niet eeuwige roem. Maar dat is dan misschien eerder mensen van 50 die bij de jaren 90 van Excelsior waren. Dat zou ik wel als publiek willen hebben.
Tof, ja. Ja, wie weet. Maar in ieder geval voor jou nu. Dank Casper voor de mooie vraag. Maar de beste plaat ooit, die wil jij maken. En dan maakt het je eigenlijk niet uit hoeveel mensen daarnaar gaan luisteren.
Nee, als het maar goed. Ik denk dat het ergste wat je kan overkomen is een hit, denk ik.
Ja?
Ja. Ik denk dat liever dan heb dat alle nummers ongeveer evenveel beluisterd worden. Want daar gaat het denk ik om.
Balans in de luistercijfers, wat dat betreft.
Ja, of bijvoorbeeld gast van die internet, die jongste Grammy producer met zijn iPhone. Die had toen een keer met Bad Habit een hit en dan komen mensen alleen maar voor dat nummer bijvoorbeeld. Alleen maar vreselijk. En dat vindt hij ook vreselijk.
Ja.
Steve Lacy heet hij trouwens.
Ja, ook daar weer interessante gedachten. En dank dat je ook dat wilde. En dank aan Jori en Casper dat ze jou hebben verleid tot inderdaad deze gedachten en deze reis ook weer die we eventjes door je hoofd mochten maken bij deze vragen.
Misschien kun je Jori ook een keer uitnodigen trouwens.
Ja, dat is een goeie. Laat ik het zo zeggen, er is contact ook los van deze vraag. Dus voor de toekomst. Voor nu, ja, voor de nabije toekomst, dat is wat hier nu gebeurt. Daar ligt dan die doppelsteen. Die ligt alweer op tafel klaar en die is al door vele muzikale handen gegaan. Ook door die van Jelle, die je net terzijde al eventjes noemde, Cavallonero. Ook door die van Willem. Al de vingerafdrukken staan erop en die van jou komen er vandaag bij, Mart. Dus hij wordt alleen nooit gewassen natuurlijk.
Ik heb alleen een vraag, want je zei net, je mag dan kiezen, maar gooien is toch geen kiezen? Dus mag ik nou zo neerleggen of moet ik hem gooien?
Ja, je moet wel gooien.
Ah, okay, ja.
En het lot bepaalt dan welke vraag ik aan je stel.
Zo, ja, kan je lot kiezen. Ja, is goed. Twee. Lot.
Ja, daar staat dan een vraag. Ik ben er wel benieuwd naar. Jullie maken nu veel meters en ook in jullie het eerste deel van jullie bestaan hebben jullie al heel veel shows gespeeld. Maar als je uit die hele lijst... Ik weet niet of je uit de lijst van voor 2017 wil kiezen of dat je vooral bij het recentere verleden wil blijven. Maar wat was dan de meest bizarre gig die jij ooit met de Super Soakers hebt gespeeld?
Ik denk op de bowlingbaan in Breda in, ik denk 2016.
Dat klinkt al goed, bowlingbaan in Breda.
Derde kerstdag, volgens mij op de heenweg, had ik een versterker op mijn hoofd en ik wist toen niet hoe zo'n koffiekan werkte met zo'n automatisch ding. En toen kwam die hele koffie over me heen en toen had ik een soort van brandplek / bruinvlek die dus doorliep van rood naar bruin.
Oh, wow.
En toen ik naar de wc ging, was ik echt brandplek overal. En toen moesten we daar spelen, dus ik zag er echt niet uit. En toen ging er een diemblad bier over de geluidstafel heen. En toen werd de geluidsman boos en die kwam met contactspray in iedereen's ogen spuiten. Toen kwam dat een soort rel, toen moest iedereen stoppen. En toen haalde in één keer een man zijn vers gepierste snikkel eruit. En toen zei hij, fuck jou, ik steek jou uit de fik. Zoiets zei hij en toen moesten ze stoppen.
Hier kwam even heel kort tijd heel veel samen.
Ja, dat is heel raar. Op een bowlingbaan, overal om mensen heen werd gebold. Een soort van voor de evenementen mensen van Breda was dat.
Wauw. Dus maar er werd tussen al dit door werd er ook nog wel vrolijk gebold.
Ja, eromheen, ja. Dus volgens mij hadden de mensen van Pier... hoe is dat, 15? In Breda, skatepark. Die hadden gevraagd of wij daar wouden spelen.
Ja, dus jullie stonden te spelen. Jij had brandplekken van de koffie over je lichaam.
Ja.
Er ging bier van random andere mensen.
Ja, er werd wel een soort van gemosht en zelfs gecouchsurfd. Terwijl er ook omheen gedingen. Dus het werd heel raar.
Ja, dat is al heel raar. Dus de setting. Maar dan ook nog het idee dat er dus ruzie ontstaat over bier over de geluidstafel. En iemand die... ja, een piercing wil laten zien.
Ja, die had hij net die dag gezet. En
trots.
En we hadden volgens mij ook geen lampen waren kapot. En het politiebureau was naast dat ding. Dus toen zijn we heel stiekem soort van de auto daarnaast gaan duwen. En daarna verder gereden om ergens een lampje te halen. Volgens mij was het ook nog... Dat vonden we toen zelf heel spannend. Want toen waren we net 18 met een rijbewijs en zo.
Wauw, ja. Maar jullie ontrokken je wel aan dat geweld van die geluidstafel en die...
Nee, het was gewoon afgelopen toen, want het was gewoon te wild, zeg maar. Volgens mij moesten we ze stoppen.
Ja, nee, maar ik bedoel, jullie stonden buiten dat geweld. Of zijn jullie daar ook nog in terechtgekomen?
Oh nee, ik heb volgens mij geen klapper gehad, inderdaad. Hey, volgens mij, ik weet wel dat mijn Danny lekt, maar ik weet niet precies wat er... Ik kan het nog vaak herinneren. Volgens mij was ik meer onder de indruk van die buis, van die piercing en van die contactspray.
Ja, het is bizar. Deze kwalificeert wel als bizar. Misschien wel zelfs een van de bizarste die ik ooit ook in Bandpraat gehoord heb. Maar die hebben jullie in ieder geval in die eerste fase van de Super Soakers meegemaakt. In die eindeloze reeks met shows zo'n beetje. Misschien wel die jullie destijds speelden.
Ja.
Hey, ja, Mart, ik vond het heel interessant. Ik vond het heel fijn om jou hier te spreken. En om jouw verhaal en het verhaal achter de Super Soakers beter te leren kennen. Ik wens jullie onwijs veel succes en plezier in de komende popronde shows. Hopelijk daarna ook nog veel meer shows en een heel mooi 2024 met album of vast in het vooruitzicht. Dank dat je hier wilde zijn in Leidse Lente en dank voor je verhaal.
Ja, leuk dat je dit doet. Ga zo door.
Doe ik. Ja.
Dank je voor het luisteren naar Bandpraat. Heb je tips of suggesties of wil je samenwerken met Bandpraat? Mail dan naar info@bandpraat.nl. Tot later!